die toen gestenigd werd en toen uitriep: Vader, reken hun deze zonde niet toe. Gestenigd, omdat hij voor het Sanhedrin stond om te getuigen van Jezus Christus. Vanuit het Oude Testament, naar de Joden toe. Getuigen dat Jezus de Christus is. En zei ook dat zij die de Christus verworpen hadden, dat hun vader ook alle profeten hadden gedood. En hij werd beschuldigd voor 3 dingen. Voor Mozes, voor de wet en dat hij de Heer Jezus aanhing. Hij werd daardoor beschuldigd en aangeklaagd. En toen zijn ze zo woedend geworden. Ze knarsten met hun tanden. Ze stopten hun oren dicht. Want ze wilden niet weten van Jezus Christus. En die gekruisigden wilden ook niet weten dat ze schuldig waren. Zou u dat wel willen weten, dat u schuldig bent voor God? Soms moeilijk, hè? Soms denk je, nou, val nog wel een beetje mee met mij. Maar als God je ziet vanuit zijn heiligheid, dan zijn we allemaal schuldig voor hem, toch? En daarom belijden wij ook onze zonden. En daarom weten wij ook, en mogen we weten, en prediken wij ook, en de prediking moet doorgaan door heel de wereld. Er is een verlosser. Er is een koning die oog op u heeft. Daarom mogen wij vrijmoedig bidden. Kinderen over heel de wereld bidden we vaak voor, even voor de gasten, dat we denken, hey, daar wordt wat mee gedaan, zeg, met kinderen. Pas goed op je kinderen, alsjeblieft. Als je dat onderzoekt, dan heb je zo pijn. God kan maken van die weggeworpen kinderen, kinderen van het licht. Hij kan onze gebeden verhoren. Hij heeft vaak onze gebeden verhoord, mensen, echt. Tot op bijzondere dingen toe. Hij is onze God. Daarom roepen wij dat aan. Het evangelie moet doorgaan over heel de wereld. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van die Hellenistische. Filippus ook, hè, die was ook een Griek. Maar ook Stefanus. En hij werd aangeklaagd. En toen is hij gestenigd. En Saulus nog, hè. Saulus. Bries er de vorige keer over gepredikt. Sleurde de mensen uit de huizen. Bracht ze in de gevangenis. Werden soms gedood. En je denkt, nou is het daar toch helemaal voorbij in Jeruzalem. En word ik je zo op die manier nagedacht. En dan zien we de ene keer dat met al die boosheid en al die boze dingen van mensen en van de duivel, dat toch plotseling Gods woord vervuld wordt. Want Jezus had het gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn hier te Jeruzalem, Judea, Samaria en over heel de wereld. En dat gaat God vervullen. Is hij nog mee bezig om dat te vervullen? Dat is zo wonderlijk dat het evangelie verspreid moet worden. Dat iedereen het mag horen. Iedereen wordt ertoe geroepen. En zo is Filippus gevlucht. En komt te Samaria. En heeft daar een gemeente op gebouwd. Mensen kwamen tot geloof. Predikte Christus. Ze hebben de Heer Jezus geloofd, aangenomen. De Samaritanen die er eigenlijk helemaal niet bij hoorden. Filippus was dan toch wel vooruitstrevend, hè? Want als je kijkt naar de apostel Paulus, voordat hij naar Cornelius ging, moest er een hele zaak gebeuren van onrein vlees, eten of wel of niet. En ik ga het niet in het huis van een ongelovige, maar Filippus is gegaan. En dadelijk gaat Filippus komt hij in contact met die kamerheer. En het evangelie is in Samaria gekomen. En het evangelie is bij ons gekomen. Want de Heer Jezus Christus leeft en wat hij zegt gebeurt. Daarom, ik vond het net wel even moeilijk, sorry vrienden, over Cambodja. Ja, de Heer heeft gezegd, oorlogen, geruchten van oorlogen. Ja, als hij het zegt, en wij bidden toch voor vrede, en bid om bescherming, is toch wel eens, het gebeurt ook. Hij had het al voorzegd in die boosheid van de eindtijd van de antichrist. En daar moeten wij doorheen. Wij moeten ons vasthouden en op dat fundament van zijn woord blijven. Daarom, wij zoeken hem. We hebben hem nodig. Want de tijden worden slechter. Hebt u het niet gezien? Ik heb het gezien en gemerkt. Soms zijn christenen, het lijkt wel of het lampje uitgaat. Maar het moet weer helder gaan branden. Daarom zingen wij, geven herleving. in ons, bij ons. En daar waren hun mee bezig. Natuurlijk Stefanus ook. Hij riep ze op om tot Christus te komen. En Filippus ook daar op Samaria. En dan lezen wij van een kamerheer. Dat was een man uit Ethiopië. En die man uit Ethiopië had een topfunctie, een toppositie. Nou, dat heeft hem wat gekost. Een kamerheer. Ja, daar harems. En hij was over ook nog de minister van Financiën. En om hem veilig te houden, is hij ontmand. Nou, in de wereld zijn heel veel mensen hebben een toppositie. Maar dat kost wat. Als je weet wat ze doen in die toppositie, hoger en boven de gemeenteraden, en boven het parlement uit zijn, ook nog machten. Wat dat kost, waar ze mee bezig zijn. Die zijn, over het algemeen, het is wel een heel groot wonder, niet gelukkig. Ze zijn niet gelukkig. Die kamerheer ook niet. Hij had wel een hele goede positie, was rijk. Kon zomaar naar Jeruzalem reizen. Maar er was een hele grote leegte in zijn hart. Gesneden. Hij kon geen kinderen voortbrengen, geen zaad voortbrengen. Of toch wel. Daar gaan we naar luisteren. Of toch wel? Toch wel? Ja. Naar het woord Gods. Op een andere, hele andere manier. Daarom. Dit is zo wonderlijk mooi wat gebeurd is. Want die Filippus, die dus predikte in Samaria en daar een gemeente opgebouwd had, zoveel geloofden, grote blijdschap in die plaats van Samaria, die Samaritanen, hè. Die krijgt plotseling, zoals u is voorgelezen door de ouderling, die krijgt plotseling een woord van een engel. En een engel van de Heer. Het moet toch geen kleine zaak geweest zijn wat God van plan was. Om een engel van de Heer te sturen naar Filippus. Zoals hij dat ook deed bij Zacharia in de tempel. En dan zou je zeggen voor die ene man. Maar er zit een heel groot plan achter. Een engel gestuurd van God uit de hemel naar Filippus toe met een opdracht. Want wat zegt de engel? Sta op, ga naar het zuiden, de weg op die naar Jeruzalem afdaalt, naar Gaza, die eenzaam is. Hij moest dus de gemeente verlaten. Hij gehoorzaam direct, heel apart. Hij zei, ja, maar ik heb hier toch de gemeente en wat moet ik doen en dat. Nee, hij gehoorzaamde aan de engel en ging de weg op. En ondertussen was daar een wagen onderweg terug naar Ethiopië. Wat was er gebeurd? Die kamerheer met zijn leegte in zijn hart was wel zo rijk en een prachtige toppositie. Het had hem toch veel gekost, die man was gecastreerd zou je ook kunnen zeggen. Hè? Dus hij had ontmand. Had schijnbaar gehoord, staat er niet, maar dat leggen anderen uit. Er waren ook in die gebieden soms ook met die karavaan van de Joden, dat daar kolonia waren van Joodse afkomst. Joden dus, waarschijnlijk verteld van de ware God van Israël. En hij dacht, ik ga naar Jeruzalem. Met een grote karavaan, geld genoeg. En ik ga de God van de Joden aanbieden. Een prachtig plan. Maar als je dan weet dat in die tempel bijna alles weg was. Misschien wel helemaal. Ze uit de tempel verdreven waren. Heel opmerkelijk dat toen ze moesten vluchten, dat er ook staat in dat Handelingen 8... dat de apostelen zijn gebleven. Die zijn toen nog gebleven. Later zijn ze ook allemaal verder weggegaan. Tot Johannes en noem maar op. En overal zijn ze naartoe gegaan. Maar die zijn dan daar gebleven en hij gaat naar de tempel toe. Hij heeft slaven bij zich. Hij heeft geld genoeg. Is een wagen, wat voor soort wagen weet ik. Misschien een draagwagen of een paardenwagen. Hij gaat een hele lange reis maken. sommigen zeggen wel van 2000 kilometer. Ik weet niet precies waar die vandaan kwam. Nou, als wij op vakantie gaan en je stapt in het vliegtuig, ben je binnen een paar uur in Rome. 2-3 uur, dan zit je in Rome. Hè? Dan, of verder, of naar Israël zijn we ook geweest. Uurtje of 5. Nou, dat heeft natuurlijk dagen gekost, een hele inzet. Die man die voelde zo, ik ben zo leeg, ik ben arm. En wat heb ik aan al die afgoden? Zo is hij daar naartoe gegaan. Hij kende God op die manier helemaal niet. Hij denkt, ik ga God aanbidden in de tempel. Nou, heb ik daar niks gevonden. Weet je wat nog erger was? Staat ook in Deuteronomium 13, het eerste vers. De gesnedene, staat er een beetje op een andere manier, die mag niet in de tempel komen. Dus die man die komt naar de tempel toe, wil daar aanbidden, mag niet eens de tempel in. Nou, dat gaan wij nu niet meer doen. Iedereen mag hier komen, toch? Ik kreeg van de week een telefoon van een hele boze man. Ja, dat soms willen ze ook onze gemeente kapot maken. Die zei, ik heb op jullie website gelezen. Dat moet u dan, wie de website bij had, maar even controleren. Maar mijn vrouw heeft ook nog gekeken. Jullie zeggen dat in jullie kerk alleen maar blanke mensen mogen komen. En ik ga je aanklagen voor de rechter. Ik zeg, nou, de groeten. Ik vind het juist zo mooi om een goede kleur te hebben. En onze vrienden zitten hier. Het maakt helemaal niet uit. Zo werd ik heel boos, hè. Dus die zei, die mogen bij jullie niet komen. Ik zeg, nou, er komen allerlei nationaliteiten en wij houden van de mensen. Want God kijkt naar je hart. Toch? Dat is mooi, hè? Kijk helemaal niet naar de buitenkant. Kijk in je hart. Dus die telefoon had ik van de week. Ik denk, jongen. Ik zeg, geef je naam even op. Op welke website zit je? Toen een keer werd de telefoon verbroken natuurlijk. Want ja, het was gewoon plagen natuurlijk. Hè? Je begrijpt wel. Maar zo willen mensen je allemaal van dat fundament afdrijven. Kapot maken. Er zijn boosheden. Machten. Nou, die man die komt naar de tempel toe, mocht er niet in. Wij zeggen, iedereen is welkom. Wat hebben we nog gezegd? En dat weten de eerste broeders. Kom zoals je bent. Voor God. En blijf niet die je was. Kom zoals je bent en blijf niet die je was. Word vernieuwd. Zegen op zegen. Je hart vernieuwd wordt. U kent het verhaal ook toch? Van die Franse schilder. Daar loopt een zwerver, helemaal slordig, alles kapot. En die man die loopt door de straten en hij roept hem. Hij zegt, ik wil je schilderen. Ja, ik wil een schilderij van je maken. Je krijgt dik betaald. Nou, zegt die man, dan ga ik een nieuw pak heb je gekocht, een nieuwe schoenen heb je gekocht. En alles keurig aangekleed komt bij die schilderij. Ja, maar zo wil ik je niet schilderen. En zo wil de Heer Jezus ook niet ontmoeten. Opgeknapte mensen, kijk eens hoe goed ik ben. Hij wil je zien zoals je bent. En zo wil hij je vernieuwen. Met zijn liefde, met zijn kracht en met zijn daden door het bloed. Dat heb hij verworven. Dat is prachtig, hè? Nou, dat gaat hij doen over heel de wereld. Hier gaan we verder met dit gedeelte. Want hij zei, dus hij gaat terugrijden. Maar hij had natuurlijk geld genoeg. Die man die had geld genoeg en kocht een boekrol, precies van Jesaja. Nou, als hij daar, hij was al bij hoofdstuk 53, onderweg is hij gaan lezen. Hij was niet boos geworden, hij zei, nou, voor mij hoeft het niet meer hoor. Mag die tempel niet in? Heel veel mensen worden vandaag de dag boos, als er even iets tegenspreekt. Nou, ik ga er nooit meer naartoe. Nee, dat was met hem niet zo. Die leegte bleef in zijn hart. En hij ging die boekrol lezen van het woord van God. En terwijl hij die boekrol las, hij schijnt dan ook het Grieks gelezen te kunnen lezen, van de Septuaginta, stuurt God een knecht naar hem toe. Filippus. En precies op het kruispunt ontmoeten ze elkaar. Geweldig. God gaat een groot wonder doen. Een groot wonder, daar is een engel bij betrokken om Filippus daar naartoe te sturen. Want het evangelie moet over heel de wereld doorgaan. Nou, wat gebeurt er? Die man die zit hardop te lezen, is ook wel mooi. Ik weet niet hoe u uw Bijbel leest. Lees je hardop? is wel eens mooi. Komt misschien wat beter naar je toe. Als je hardop de Bijbel leest. Of misschien ook voor je kinderen. Of voor elkaar leest. Zoals net onze broeder las. Maar thuis kan je ook wel eens hardop lezen. Dat je denkt, hé, dat is mooi. Ik versta het nu beter. Hij zat hardop in die wagen te lezen. En hij las uit de profetieën van Jesaja. En dat was zo. Hij las dus. Maar hij... En de schriftgedeelte dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij zijn scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Die man die heeft dit stukje gelezen en dacht, ik denk het eigenlijk zo, dat hij dacht bij zichzelf, hé, ik ben eigenlijk ook zo vernederd, zo kapot gemaakt. Hier is iemand ook helemaal kapot gemaakt. Een lam. Dus hij voelde in één keer een gedachte, een aansluiting met zijn leven en zijn nood en zijn pijn en het onveranderlijke van hem. Kon nooit meer goed komen met zijn lichaam. Met de Heer Jezus. Nou, dat wist hij nog niet. Hij dacht dan denk ik, hé, wie is dat? Op dat moment, terwijl hij dat las, is daar de Heilige Geest. Die zegt tegen Filippus, zie je daar die wagen? Voeg je bij die wagen. En Filippus is zo gehoorzaam, die rent er naartoe. Hij rent naar die wagen toe. En hij hoort dan precies die woorden wat gelezen werd. En hij gaat niet zeggen, nou ja, wij zijn, kunnen wel eens zo zijn, oh zo is het en dat moet je doen en dat moet je zeggen. Zo. Nee, hij luistert. Soms is dat voor mij ook wel eens moeilijk om te luisteren. Maar hij luistert en hij zegt, begrijp je wat je gelezen hebt? Versta je wat je leest? Je kan de Bijbel wel lezen, maar als je het niet verstaat, dan is het zoals ik bij een vriend ook een keer sprak, ik heb het al eens meegezegd, maar die vriend, ik zag aan hem, het leven gaat met als Christen nu niet zo goed met jou, dacht ik. Ik zeg, als jij bidt, dan komt het gebed niet hoger dan het plafond. Ik zeg, en als je de Bijbel leest, is voor jou een zwart boek. Je verstaat het niet, je hebt er geen kracht in, het doet je niks. Je hebt er geen zegen in en geen vooruitgang in. Dat kan. We hebben met elkaar gesproken. Hij heeft toen beleden. Toen kwam God dat terug in zijn hart. He, dus het is zo belangrijk dat je het woord verstaat. En ik zeg u eerlijk, de Bijbel is niet gemakkelijk. Er zijn heel veel uitleggingen en heel veel nieuwe dingen. Nieuwe en oude schatten komen terug in het woord. Daarom is het onvergankelijke woord van God. En dan precies, hè, de Heilige Geest het zo gestuurd heeft en een plan heeft met die man, maar niet alleen met die man, maar ook dadelijk met heel Afrika. Een plan heb met die man die zich zo kapot gemaakt wist en wel een toppositie, maar zo ongelukkig. Nou, daarom kunnen we nog bidden voor die hooggeplaatste mensen. Hier is het ook gebeurd, dat deze man dacht, dit is niet goed. Mijn leven moet veranderd worden. Die topfunctionarissen met die grote salarissen, met die miljarden. Als God wil, brengt hij ze terug, hoor. Kan, hè? Dat zou een groot wonder zijn. Toch? Ja, een big fish. Gevangen door het evangelie. Ja, dat kan. Nou, hier ook. En dan Filippus die zegt, ja, Filippus, dat is, Peter is daar niet naartoe gestuurd door de engel. Want Peter verstond het Grieks niet. Maar hij natuurlijk wel. Hij was een Hellenistische Jood. Hij verstond natuurlijk het Grieks. En ze hebben elkaar met elkaar kunnen communiceren. Ja. Wat een apart wonder. Alles komt zo samen. Hij gaat er onderweg, ontmoeten elkaar precies. Hij wordt gestuurd door een engel uit de hemel. God wil dat ook. En die man die gaat zo pijnlijk terug. Helemaal vernederd. En we mochten de tempel niet in. En Ja, wat had hij er nu aan? Nou, zo kan je wel eens in de kerk zitten dat je zegt, nou ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Dat kan mij best wel eens gebeuren. Die prediker niet goed aansluiten of jij het net niet goed hoort. Maar het kan ook wel eens heel anders zijn. Dat je ergens mee zit, of ergens over bidt, of ergens over nadenkt. Ik ken daar wel voorbeelden van. Dat toen wij hier gingen prediken en mensen uit Syrië, en ze zijn inmiddels heel veel mensen vertrokken naar Brussel en andere plaatsen, dat het meisje zei, jong meisje, het had in haar hart, ik bid, o God, dat het vandaag zal gaan over de liefde van de Heer Jezus. En mijn eerste woorden waren, ja, vandaag gaat het over de liefde van de Heer Jezus. Dan wordt het zo, soms zo beantwoord, terwijl ik het van elkaar niet weet. Je weet het helemaal niet. Filippus wist helemaal niet wie hij zou ontmoeten, toch? Hij wist helemaal niet wat hij daar doen moest. Maar de profeet Jesaja was eigenlijk zo'n geweldig evangelie. In die tijd was het ook al zo, en voor ons ook nog zo prachtig, Jesaja 53... Dat werd precies op dat moment gelezen. En ik denk dat dat helemaal aangesloten heeft bij die verminkte man. Jezus ook zo verminkt en het land ter slachting geleid. En hij eigenlijk ook zo kapot. Hoe zit het? Is er bij hem een uitweg? Want dat staat er eigenlijk, hè? Het oordeel is weggenomen. Hij is van de aarde weggenomen. Hoe zit dat? Wat is dit? En Filippus zegt, begrijp je wat je leest? En hij zegt, hoe zou ik dat nou kunnen, want ik moet een uitlegger hebben. Nou, uitleggen, de schriften uitleggen is best wel moeilijk. Daar heb je als voorganger, ook voor Albert of anderen die dat mogen doen, heb je echt Gods Heilige Geest voor nodig. He, je kan het soms heel eenvoudig, kan je het aan de mensen vertellen, dat het toch vrucht draagt. En dat mag ook het gebed zijn voor jullie, dat het evangelie van Jezus Christus niet van mij, maar van hem vrucht draagt in de harten. Daar gaat het om. Want wij moeten die koning eren. En Jezus moet groot gemaakt worden op de wereld. En zal eeuwig groot gemaakt worden in de hemelen. Maar hier hebben we daar als christenen een taak in. Maak hem groot. Ja. Nou, Filippus gaat het uitleggen. Die klimt om die wagen. Kom maar op de wagen, zegt die kamerheer. Zo'n machtig man die financiën had en alles kon betalen wat hij maar wilde. En die zat eigenlijk, ja, hij wist het niet. Hij wist het niet. Filippus deed zijn mond open en beginnende van dat schriftwoord verkondigde hij hem de Heer Jezus. Nou, dit is voor het Joodse volk een gedeelte uit de Bijbel, Jesaja, en vooral het 53ste hoofdstuk, waar precies in staat wat er met de Heer Jezus gebeurd is. En ik denk dat ze het bijna niet lezen, of soms ook niet mogen lezen, of het wordt op een andere manier uitgelegd, dat de Joden dan de leidende persoon zijn. Maar wij weten dat het lam dat de slachting geleid is, dat is de Heer Jezus. Dat komt terug in Openbaring. Waar Johannes hem ziet, het lam staande als geslacht, voor ons, met doorboorde handen. Waar Johannes de Doper van gesproken had, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat, wat geweldig, dat er een God in de hemel is en God de Vader zijn Zoon overgegeven heeft, waarvan gezegd is dat hij het lam van God is, waar ze in het Oude Testament al die offeranden en dieren hadden geofferd. Spreek Psalm 40. Brandoffers en offers voor de schuld voldeden niet aan uw eis of eer. Waarom niet? Nou, dat heb je in een catechismusboekje, daar staat, de ziel die gezondigd heeft moet sterven en er moet een betaling zijn, niet door dieren, maar een schuldoffer van een mens in onze plaats. Dat is Jezus. Dat is echt zo bijzonder. Nou, dat moet die man dadelijk gaan horen. En dat gaat hij dadelijk ook geloven. Deze mormel. Dus Filippus begint vanuit dit gedeelte te prediken over de Heer Jezus. Geweldig mooi. Daar is zoveel over te zeggen. Dat hij de onwaardigste van alle mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid, waarin ieder verborg het aangezicht voor hem, wij hebben hem niet geacht. En waarlijk, hij heeft al onze zonden op zich genomen. En weet je wat ook zo bijzonder is? Heb je ook gelezen, hè? Weet je wat bijzonder is? Als hij zijn ziel, de totale overgave van Jezus Christus, hè, als een schuldoffer gesteld zal hebben, voor zijn Vader, ten bate van ons, zal hij zaad zien. Dat gebeurt. Want Jezus verwerft met zijn daad de heerlijkheid van God terug, wat geroofd is door de Satan en de mensen. Maar hij verwerft ook een koninkrijk en een bruid. Dat mag u zijn. De bruid van Christus. Om bij hem te horen. Hem te kennen. Vanuit hem te mogen leven. Nou, een geweldige boodschap. Gepredikt. Er is misschien heel veel gezegd door Filippus. Heel veel genoemd. Terstond verkondigde hij Christus. Zoals Paulus ook later gezegd, toen hij tot bekering kwam. Saulus wordt Paulus. En terstond predikte hij Christus. Ik vind het mooi. Wat vindt u? Ja, wij hadden we vanmorgen nog even over met enkele. Als wij hebben ook. Ik moet het steeds opnieuw leren, want er zijn heel veel machten die ons op een andere manier het evangelie willen invullen. Ik denk dat het evangelie uit de hemel komt. Het is een kracht gods. Staat ook zelfs in de Bijbel. Het evangelie is een kracht gods. Het komt dus naar beneden. En dat wij de echo mogen hebben om hem te loven. En waarom is het evangelie nodig? Omdat je anders verloren bent. Dat het met u niet goed komt, dat er een eeuwige duisternis op je wacht. God wil dat niet. Het evangelie mag gehoord worden en het evangelie komt niet van onderop. Kijk eens wat wij deden. Kijk eens wat ik gedaan heb. God kan er niets mee. Hij kijkt naar zijn zoon. Dat is zo geweldig. Geef hem die eer. Geef hem ook dat je hem vertrouwt wat hij zegt. Zo is hij gaan prediken. Zo is hij doorgegaan met het woord Gods. En hoe lang, ik weet het niet, staat er niet bij. En niets is toevallig, want in zo'n woeste weg, zo'n woestijnweg, dat je daar dan nog precies een plas met water hebt, kan je eigenlijk ook niet voorstellen. Plotseling zegt die kamerheer, nadat hij het gehoord heeft, het evangelie van Jezus Christus, heb dus gehoord, wacht even. Ik de gesnedene, die kapot gemaakt ben, Jezus is daaruit verlost, is dus naar de hemel opgevaren, zit nu aan de rechterhand van God, heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Die man die moet mij redden. Dat is gebeurd. Want hij geloofde in de Zoon van God. En dat zegt dadelijk de schrift. Sommigen hebben gezegd, nou dit stukje is erbij gevoegd, want hij had zomaar gedoopt kunnen worden op de woorden van Filippus. Maar goed, dat laat ik maar even terzijde. Plotseling water in de desert, in de woestijn. Plotseling? Nee, niets is toevallig. God stuurt alles. De Heilige Geest had ook gezegd tegen Filippus, voeg je bij die wagen. Dus het woord in zijn hart gaat daar naartoe en het deed het. Zo ging Filippus dus naar die wagen toe. En die kamerheer, die man uit Kandersee, die machtige man, hij zegt, water, mag ik gedoopt worden? En dan komt er een belijdenis, wat hier in de schrift staat. Als je van harte gelooft. En toen is die man onder water en gedoopt. Maar even later is Filippus er niet meer. Het is heel zo kort geschiedenisstukje van de brief van Jesaja. En bent u ook gedoopt? Wat doet de doop met u? Wat heb je eraan? Je bent gedoopt en heb dat nog kracht? Wat is daar de bedoeling dan van? Of als je verder in je leven moet, wat heb je dan aan je doop? Nou, laten we eens nadenken dat God een verbond gemaakt had met Abraham. De schrift leert ons dat ieder die gelooft in Jezus Christus, al ben je een heiden, maakt ook niet uit welke kleur je hebt. Prachtig dat we zo gemêleerd gezelschap mogen hebben, daar ben ik heel dankbaar voor. Maakt ook helemaal niet uit. Als je gelooft in Jezus Christus, staat in de Bijbel, dan ben je Abrahams zaad. Hoor je er helemaal bij? Dat zegt ook de Efezebrief. Alhoewel, Paulus noemt dat wel, de Joden zijn de groene takken, wij zijn de wilde takken. Dus we hebben een grote verantwoordelijkheid om bij Jezus te blijven en hem aan te roepen. Maar de doop is dus naar het woord van God, naar Abraham toe, ook een verbond en een belofte. Nou, dus die man, die kamerheer, wordt gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En hij krijgt een verbond met God, een afspraak met God. En ook een belofte. Dat God voor hem zou zorgen. Dat God zijn God is. Nou, moet je kijken hoe dat met Abraham ging. Hij krijgt een belofte. Wat deed Abraham met zijn belofte? 25 jaar moest hij wachten. En met die belofte was hij ook voortdurend bij God. U hebt het toch gezegd? Ja, ik heb nou alleen maar die Demaskener nog. En toen ging het nog een keer fout ook met hem. Bij ons gaat het soms helemaal eens fout, hè? Als je helemaal een foute weg inslaat. Ging het helemaal fout? Gaat hij met die Hagareense, met die Egyptische vrouw, heeft die seksualiteit gehad? Wordt er een kind geboren? Is heel die islamwereld uit ontstaan? Lekker stom van Abraham, toch? Maar God heeft het vergeven. God wist het wel. Zo kunnen wij ook fouten maken. Dus als je gedoopt bent, ik zeg het u nogmaals, heb je een verbond en een belofte van God. Nou, wat zou die Mormon daar dan aan hebben? Als die dus onderweg gaat aan die doop. Gaat ik met u lezen. Jesaja 56. Hij had toch die boekrol? Dat hele stuk van Jesaja had hij. Nou, gaan we kijken. Die man die zit op zijn wagen. En die man die denkt, ja, dan heb ik die Filippus wel. En ja, je hebt een oude en een nieuwe mens toch? Dat is wel gebeurd met hem. Hij was een kind van God geworden. Maar die aanval van de duivel blijft niet achter. Ja, joh, jij mocht toch niet helemaal niet in de tempel? Je hoort toch helemaal niet bij de Joden? Je bent nog een gesneden ook. Je hoort helemaal niet bij God. Filippus kan dat allemaal wel zeggen. En zo gaat het soms in je hart. En dan ga ik lezen wat hij dus gehad heeft aan zijn doop en aan de belofte Gods. Want in Jesaja 56 staat, ik zal het even voor u opzoeken. Ik lees maar even het hele stukje. Zo zegt de Heer, neem het recht in acht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabijgekomen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel zalig een sterveling die zo handelt, een mensenkind dat daarom vasthoudt, die Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt. En die zijn hand erover behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen, de Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. En laat de ontmanden, dat was hij toch, gecastreerde man, niet zeggen, ik ben een dorre boom. Een dorre boom, daar brengt geen vruchten voor. Ik hoor er niet bij. Laat hij het niet zeggen. Want wat gaat die man doen? Terwijl hij gedoopt is, gaat hij onderweg en zijn weg met blijdschap. En in de andere geschiedenissen kunnen we lezen dat hij een prediker geworden is in Ethiopië. Het evangelie komt in Afrika. Door hem. God had een plan. Dank u wel, Heer, dat u zo werken wil. Dat u zo de dingen die wij zeker niet kunnen bedenken, als een achterkant van een beduursel kijken, al die draadjes, hoe zit het? En dan plotseling laat God het zien, zo mooi zit het in elkaar. Hij had het zelf gezegd. Handelingen 8 vers 1. Jullie zullen mijn getuigen zijn, Filippus ook, in Jeruzalem, de Samaria, tot aan het einde van de wereld. daar gaat een kandaseeman. En hij gaat vruchten voortbrengen. Zoals Paulus zegt, ik heb geen kinderen gehad, maar hij bracht geestelijke vruchten voort. Mensen kwamen tot geloof. Zoals ook Onesimus en anderen die tot geloof kwamen, wij nog steeds ook van Paulus mogen leren en soms woorden mogen ontvangen. Wauw, God, wat bent u groot. Heren, wat bent u langmoedig. Heren, wat hebben u een geweldig plan. Laten we het aanbidden. Zijn plan, zijn macht, zijn liefde, zijn trouw en zijn eer. Want hij heeft het gezegd. Het evangelie zal verspreid worden en nog verspreid worden over heel de wereld. Laten we daar ook voor u de om bidden. En waar u waar vandaan komt, in Zeeland, in Veghel, plaatsen waar zo kleine kerkjes zijn, enkele mensen nog geloven dat het mag gaan groeien. Heren, dat hebt u toch toen ook gedaan. Zo'n één mannetje, nou een grote, naar de wereld, maar klein is zijn hart geworden. Gebogen voor Jezus. Zich vernedert onder water. Bent u gedoopt? Onthoud dan als je aangevallen wordt, dat je dan denkt aan het verbond en lees de belofte. Dat hij je God is. En hij houdt je overeind. Hij brengt je soms ook weer terug. Aan zijn voeten. Om hem te aanbidden. Zo las ik nog uit de Galaten brief. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloften is erfgenamen. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. In u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En ik bid voor u, u ook en uw kinderen. Amen. We gaan samen zingen. O God, die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed, even kijken, lied 136 is het, gered. Lied 136. Het Herodes. En Herodes, Agrippa heet hij, een tweede naam van hem, was een kleinzoon van Herodes de Grote, die de Heer Jezus wilde doden en zoveel kinderen in Bethlehem vermoord heeft. De Herodesen, zoveel waren er, meerdere. Maar het was eigenlijk een broer van Jacob, hè? Esau, Edomiet en dan Herodes. De belofte was op Jacob. Maar nu zit toch in Jeruzalem, hoe God het toelaat, hè, dingen. Hè? Toch in Jeruzalem zit een Esau en Edomiet op de troon. En het huis van David niet. Maar Jezus is eeuwig koning. Nou, sommige dingen begrijp je niet in de schrift. Dan denk je, Heer, hoe is het mogelijk, hè? Dat u door deze man, die bij de Joden een heel goed binnenkomen wilde hebben, plotseling zomaar Jacobus de apostel doodde met het zwaard. En op hetzelfde stukje Petrus behouden wordt. Waarom eigenlijk? Zo hebben we vaak vragen, toch? Waarom eigenlijk? Waarom nou die, terwijl onze dochter op vakantie waren en een vriend van hen ging naar Sina toe, 45 jaar, als zendeling. Hij wordt een maand, is die ziek geworden en gestorven. Dus onze dochter is van vakantieadres naar de begrafenis gegaan. En hij was nog maar amper een maand in Sina om daar het evangelie te prediken en hij is gestorven. En ik denk, hè? Onze Thomas was een jaar in Nepal. Kwam om. Jonge man nog. Onze dochter weet waarom eigenlijk. Soms begrijpen we Gods wegen niet, hè? Dat is heel apart. En dan Peter is wel behouden. En ik dacht vroeger, nou, ik word niet ouder dan 40 jaar en ik ben nu al veel ouder geworden. Wat is God dan ook wel goed over ons? Maar hij heeft altijd een plan ergens mee. Dat plan, dat snappen we niet altijd. Dan denk je, nou, dat gaat helemaal fout. Dat gaat helemaal fout, denk je dan. Ook de vader van Nadia, dat gaat helemaal maar gelukkig. En dan wordt God ook meer aangeroepen. Als we in nood zijn. Dat is wel een beetje moeilijk eigenlijk. Dat moeten we eigenlijk altijd doen. Hè? En hier deze eerste apostel. Die was met zijn broer Jacobus en Johannes samen zonen van Zebedeus. Die hadden ooit aan de Heer Jezus gevraagd. Als u nu dadelijk in de hemel bent. Mogen wij dan de een aan die kant van u zitten en de ander aan die kant? En de Heer Jezus zei, jullie weten eigenlijk niet wat je vraagt. Want kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik gedronken heb? Kunnen jullie met de doop gedoopt worden waar ik mee, dus Jezus gekruisigd? En ze zeiden, ja, wij kunnen. Maar, zegt de Heer Jezus, te zitten aan de rechterhand of aan de linkerhand is niet gegeven van u, dat doet mijn vader. Nou, ik denk dat misschien toch dat Maria daar wel zou zitten, denk ik, zou niet? Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat was hun vraag, de zonen van Zebedeus. Het waren ook met Petrus en Johannes drie mannen die vaak meegingen met de Heer Jezus de berg op. En als iemand opgewekt werd uit de doden. En ze waren een beetje vooraan. In de Hof van Gethsemane waren ze ook apart met de Heer Jezus verder gegaan. En de andere discipelen wat achtergebleven. En nu is de eerste apostel gedood met het zwaard door Herodes. Een haat, een boosheid tegen Gods kinderen. Dat is altijd al geweest. Het zal ook altijd blijven. Maar soms gaat dat echt hele andere vormen aannemen. Er gebeurt in de wereld, in allerlei landen, dat christenen zomaar willekeurig gedood worden. We hebben dat eigenlijk niet eens zo in de gaten. Hoe erg dat is. Als je uit een gebied komt. Jullie komen uit andere landen, sommigen. Dan weet je daar veel meer van als wij. Moet u voorstellen dat ik dat nog nooit meegemaakt heb. Al die jaren van mijn leven heb ik in vrijheid naar de kerk gekund. Natuurlijk hebben we wel eens dingen over ons heen gehad en moeilijkheden. Het is eigenlijk een hele aparte situatie. Dit was de eerste christenkerk. Het ging toen best wel aardig toen Paulus tot geloof gekomen was. Dus de gemeente ging groeien en bloeien. En die haat en die boosheid tegen Jezus was gebleven bij het Jodendom, bij het Sanhedrin. En dan staat er dat Herodes het volk wilde behagen en het Sanhedrin wilde behagen om in een goed blaadje te komen. En dan heb hij Jacobus opgepakt en met het zwaard gedood. Voor de rest staan maar twee regeltjes. Heer, we snappen het niet. Waarom? Nog helemaal niet zo'n oude man. 44 jaar, het jaar 44 na Christus. Want Jezus was op 34 jaar gestorven en dan zo'n 10, 14 jaar verder. En gedood. En dan denk je, ja, hoe zit dat? Onze doentje is zomaar weg. De ouderling. Maar dan hoor je toch ook weer achteraf. Dat, ook van onze Thomas, hè. Ze waren bezig met het hemelleven. Zo'n jonge man nog, ze verlangden naar de Heer Jezus om bij hem te zijn. Cleo ook. Wij dachten anders. Er was een prediker en zei, ja, zijn vrouw was ziek. Heel de gemeente ging bidden. Maar zij dacht, nee, ik moet naar de Heer Jezus, ik moet terug. De mensen begrepen het niet, onze gebeden, we zullen toch verhoord worden? Nee. God is soeverein. En dat woord betekent eigenlijk een heerser, alleen heerser. Het is goed om te weten dat God soeverein is over uw leven. Dat betekent dat hij bepaalt. Uw komst, uw sterven, uw eeuwigheid. En wij zijn daarbij betrokken. We hebben de doop ontvangen. We mogen zijn naam aanroepen. Heer Jezus, gedenk ons naar uw woord. U hebt heerlijke beloften gegeven. Dat gaan we dadelijk ook zien. Waarom is Petrus dan nog niet gelijk ook gedood met Jacobus? Er lagen beloften voor Petrus. Dan gaan we kijken wat er gebeurt. Dus... Ja, hij was zeer geliefd, hè, die Herodes bij de Farizeeën. En toen hij zag dat ze dat geweldig vonden, dat Herodes gedood werd, gaat hij verder en om Petrus gevangen te nemen. Er staat bij wat u voorgelezen is. Het was de tijd van de ongezuurde broden. Nou, dat kan u weten. Voor het Pascha gingen ze moest al het zuur deze met het huis. Ze aten het ongezuurde brood. Dus de voorbereiding waren er voor het Pascha. En hij heeft hem gevangen gezet, een week lang. En niet zomaar, want Petrus en Johannes, die waren toen ook een keer zomaar uit de gevangenis, stonden ze plotseling zomaar te preken. Hij denkt, ja, dat moet ik niet meer hebben. Ik zet 16 wachten op hen. Met kettingen geboeid, deuren dicht. Komt er niet meer uit. Je komt er echt niet meer uit. Petrus vastgezet. Ja, ik zei al, er is een belofte bij Petrus. God maakt zijn woorden waar. Dat is mooi. Heb je ook een belofte? Als je een belofte hebt, mag je dan op de deur kloppen. Zoals Peter dadelijk op die deur klopt, mag op de deur. U hebt het zelf gezegd, toch? Want het leven kan best moeilijk zijn of moeilijker worden. Pijn, verdriet, ouder worden, ziekte, allerlei dingen, teleurstelling. Misschien ook hele blijde dingen. Maar we zullen het zien. Pleit op die belofte. Dat is geweldig. Ja, nou en dan staat er. Toen Herodes zag dat de Joden dat prachtig vonden, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. Nou, dat is vlak voor het Pascha. En toen hij ook die gegrepen had, zette hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten. Dus 4 keer 4 is 16 soldaten, deuren dicht, nog een keer deuren dicht, allerlei deuren dicht, kettingen om de handen en de boeien van Petrus geklonken aan de soldaten. Nou, wij geloven toch dat God de boeien verbreekt. Daarom zongen we er ook uit van dat hij de gevangenen losmaakt uit Psalm 146. En wij kunnen soms met allerlei dingen geboeid zijn. Sommige mensen zijn geboeid aan alcohol, drugs, allerlei verslavingen. Dat zijn een beetje van die zwarte ketenen, hè? Van die moeilijke dingen. We zien het ook gebeuren bij mensen. En dan mag je de naam van de Heer erover uitroepen. O God, verbreek die boeien. Ze mogen daar zelf ook om bidden, weet je. En God heeft het ook bij velen gedaan. Ook onder ons. Dat hij de boeien verbrak. Dat zijn van die donkere boeien, hè, dat zo zichtbaar is. Ja, dat weten we wel. Maar je hebt ook een beetje van die zilveren boeien, hè. Weet je wat dat is? Nou, dan zeg je nou, gierig. Ook zo'n boei. Nu wil je allemaal voor je eigen te denken. Dat noemen we dan zuinig natuurlijk. Hè, ik ben erg zuinig. Dan gaan we dat nog mooi maken. En van die zilveren boeien kan je hebben. Hè? Ik had een paar dingen opgeschreven. Lui, dat noemen we voorzichtig. En verwaand, positief oordeel over jezelf. Een scherpe tong. Nou, ik neem geen blad voor mijn mond. Het zijn allemaal van die boeien waar we mee geboeid kunnen zitten. Waar we toch mooi van verlost kunnen worden door de kracht van de Heer Jezus. Om vernieuwd te worden van dag tot dag, zegt Paulus. We zijn allemaal niet zo goed vanuit die eerste Adam. We slepen heel veel narigheid met ons mee. Dat zit soms in ons hart. Opdat je vernieuwd wordt om vruchten voor te brengen voor Jezus. En als je boos bent op de ander en haat hebt in je hart. Dan kun je wel zeggen, ja, nou ja, ik ben wel een beetje, maar het is niet zo erg. Iedereen heeft wel eens boosheid. Maar dan breng je eigenlijk ook geen vruchten voort. Dus de Heer Jezus wil dat we vruchten voortbrengen in het Koninkrijk van God. En ik hoorde een prediker zeggen, kijk, de bruid van Christus, dat is zijn familie hier. Er zijn er al die zijn opgenomen in de hemel. Wat doet die bruid van Christus? Dat is iets vanuit het Oude Testament, waar zo'n Joodse vrouw een ondertrouw was, zoals ook bij Mozes en Maria. Die maakte zelf haar bruidsjapon. Je moest ze zelf weven. En daar wordt mee vergeleken, dat zijn de rechtvaardigmakingen van de heiligen. Om dat kleed in orde te maken, om voor God te verschijnen als een bruid, zonder vlek of rimpel. Dat is eigenlijk de heiligmaking in je leven. Vandaar dat ik het noem, we kunnen soms met allerlei boeien vastzitten, omdat je dan zo onvruchtbaar blijft. Moet je opletten. Het is goed om vruchtbaar te zijn voor hem. Want wie het meest vruchtbaar is, die heeft, als je dan een goede plaats wil hebben in de hemel, die heb je een hele goede plaats. Niet dat de andere mindere plaats hebben, want we hebben daar geen jaloezie. Maar die hebben een hoge plaats. Iemand die vruchtbaar is voor God, die heeft een hoge plaats in de hemel. Mooie gedachte. Zoals het met de bruid van in het Jodendom. Ja, bij de heidenen dan gingen ze maar samenwonen. Maar daar waren ze in ondertrouw. En dan waren alle schatten al in dat ja-woord, in die ondertrouw, was al voor de bruid weggelegd. Daar heeft God voor gezorgd. Stel dat die bruidegom stierf, had ze toch de rechten om de erfenis van die man te ontvangen. God zorgde daarvoor in Israël. Nou, zomaar even daartussendoor. Maar je hebt ook nog gouden boeien. Weet je wat de gouden boeien waren? Gouden waren geboeid. Het Sanhedrin. Wij doen wat God wil. Wij gaan de mensen doden, God wil het. En ze dachten goden een dienst te bewijzen. Ze kenden de Heer Jezus niet, ze verwierpen Jezus. Of ze dat bewust deden of in onwetendheid, waren zilveren boeien waar ze mee geboeid waren. Dat kwam natuurlijk niet goed met hen. Als ze zonder de Heer Jezus verder gingen, toch? Ze stonden wel op de hoeken van de straten te bidden. En ze gaven wel aalmoezen, kijk eens wat ik allemaal doe. Maar zonder de Heer Jezus kwam dat niet goed, toch? Hij is de koning die zijn bloed gestort heeft. Hij is de bruidegom die zijn leven geeft voor zijn bruid. En daarom is die erfenis zo belangrijk. Dus welke boeien hebben wij? Zou je het, hoef er voor mij niet hard op te zeggen, maar zou je het voor God willen erkennen, belijden en vragen om verlossing? Je kan zomaar ergens aan vastzitten. Kleine dingetjes die je toch voor Jezus weghouden. Toch? Om meer vruchtbaar te zijn voor hem. Belangrijk. Zomaar even tussendoor. He, dus hij verbreekt de boeien. Dat doet hij ook. Als u dat gedaan hebt, Heer Jezus, ik zit vast aan dat of dat of dat. Ik ga het allemaal niet zeggen. Heb ik ook allemaal van allerlei dingen kan je mee zitten. Je kan wel heel geboeid zitten aan je telefoontje. Maar als je geboeid bent aan het woord van God, dat neemt hij je niet kwalijk. Als je dat woord leest, dan zal dat dus prima. Toch? Ja. Dat neemt hij je echt niet kwalijk. Lees, onderzoek de schriften, want die zijn er die van mij getuigen. Jullie denken het eeuwige leven te hebben, maar daar sta ik in, zegt Jezus. Ik ben daar. Ik ben het levende woord. En zo is de Heer Jezus daar zeker bij betrokken. Wat er gebeurt, we snappen het niet. Ik snap het ook niet. Jacobus gedood zo. Ik zei al van die zendeling, 45 jaar, onze zoon Thomas, onze schoonzoon dan. We leggen het terug in Gods handen. Wij doorzien het niet. Je doorziet alles niet. Waarom? Zo kan je echt heel veel waaroms hebben, toch? Waarom is dat gebeurd en waarom dit? En ik had zo gebeden en het is niet verhoord. Ja, zegt die prediker ook. Ze hadden zo gebeden voor mijn vrouw en toch is ze gestorven. Ja, ja. We weten het niet. God is soeverein. In mijn leven, in de kerk hier, voor elk leven, over heel de wereld, hij bepaalt. Laat dat gewoon rust zijn in je hart. Rust. U bent mijn leven. U geeft de adem in mijn mond. U regeert. Overgave is dat. Hè? Nou, dan wordt Petrus gevangen. En dan staat er, terwijl Petrus dan alle deuren zit op slot. En Petrus ligt te slapen. Petrus is gewoon in slaap gevallen. Nou, hij zal toch best wel weten. Ik ben gevangen. Jacobus is gedood. Dadelijk word ik ook opgebracht. Ik wil nog even iets vertellen. Dat las ik. Staat niet in de Bijbel, maar iemand heeft dat verteld. Dat zijn de ongewijde geschiedenissen. Toen een soldaat Jacobus wegleidde om onthoofd te worden, of misschien met het zwaard gedood te worden, dat weet ik niet hoe dat gebeurd is. Toen heb die soldaat gekeken naar Jacobus. Die straalde zo'n blijdschap uit. sprak zulke geweldige woorden, was helemaal niet bang dat die soldaat terstond christen is geworden. Zo kan het gaan. Zo leidt God mensen die in hem geloven. Want iemand zei, dat is soms wel eens een... De dood lijkt wel een gezoem van de bij, maar de angel is eruit. Jezus heeft de dood overwonnen. Zo zullen we op hem blijven hopen. Petrus denkt nou, ik zal zeker ook gedood worden, maar zo staat het ook in Psalm 3. Hè? Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust, terwijl ik verkwikt ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het verdriet en de pijn dat ik meemaakte. Even met mijn woorden uit Psalm 3. He? Zo mooi kan het zijn voor een kind van God in de rust. Ik vind het zo geweldig als God dat doet bij mensen. Als mensen zomaar van zorg ontslagen, hem roemen, die mij blijdschap geeft. En bidt u het ook? Ik ook, Heer, wil u mij ook geven. Zo'n cadeau. Dat ik in rust gewoon uw dingen mag ervaren wat u over mijn leven beslist. Dat is mooi toch? Dan ga je echt niet alleen door het leven hoor. Dan ga je met hem. Dan leg je je leven in zijn handen. Nou, dat had Petrus ook gedaan. En Petrus zal gedood worden net na het Pasen. Dan gaat die Herodes nog meer profijt trekken van de Joden. Dat was natuurlijk een valse opzet. Die man die geloofde helemaal niet. Die man is later ook helemaal naar Caesarea vertrokken. En later toen is hij zo... Had een geweldige stem, hè, die Herodes. Toen is hij daar gaan prediken en spreken. Ik weet niet wat hij gezegd heeft. En het volk wat bij hem stond, die zeiden... Een stem van God en niet van de mensen. En terstond werd hij door de wormen gegeten en stierf. In Caesarea, daar in de buurt. Ja, God laat niet met zich spotten. Daarom, u begrijpt wel, wij hebben ook niet overal antwoord op. En heel veel in de wereld zeggen ook van, nou, als God dan vol van liefde, die God voor jullie zoveel van liefde, waarom gebeurt dan dat en waarom gebeurt dan dat? Had hij dat dan niet kunnen voorkomen zo en niet anders kunnen gaan? Daar zit heel de wereld mee vol. Maar er is geen overgave in de soevereiniteit van God, de grootheid van God. En zijn plannen te aanbidden. Dat is een hele genadegave als je dat ontvangt in je hart. Mag zien, o God, uw weg is goed. Daarom dat mooie lied, de weg van God. Hè? Hij zal ons leiden tot de dood toe. Ja, nou, wat gebeurt er? Petrus ligt te slapen in de cel. De gevangenisdeuren zitten op slot. Die wachters die staan erbij natuurlijk en die zitten geketend aan Petrus vast. En we gaan het even kijken, waar staat het? En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen licht in het vertrek. Door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En ze ketenen, dus de boeien, vielen van Petrus' handen af. Zo. Nou, die wachters, sliepen ze? Misschien nog helemaal niet. U weet van het verhaal van Lot, dat die mensen die rond het huis van Lot liepen met blindheid waren geslagen. Die zagen gewoon geen deur meer en die zagen helemaal niks meer. De Emmausgangers, die hadden toch de Heer Jezus wel gekend. Maar hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden, totdat hij het brood brak. Zo kan het gaan. Die wachters die hebben, en het was best wel, sommigen hebben gezegd, toen Petrus dan bevrijd was en die 16 wachters die op hadden moeten passen op Petrus. Sommigen hebben gezegd dat ze allemaal gedood zijn, anderen zeggen weer van niet. Ik weet het niet, maar er stond natuurlijk een geweldige straf op als de gevangenen zouden ontsnapt zijn. Een geweldige straf van de boze machten. Daarom is het goed om de Heere te zoeken in je jonge jaren. Is het goed om bij hem te zijn, al word je gedood. Er staat in de Bijbel dit, hè. Al word je gedood, vrees veel meer hem die lichaam en ziel kan werpen in de hel. Vrees hen niet die uw lichaam willen doden. Jezus heeft een heel ander plan. Hij heeft dadelijk een nieuw koninkrijk. Daar komen hen die hij lief gehad heeft en zijn bloed gestort heeft, die komen thuis. Misschien zullen ze wel zeggen, zoals de schrift noemt, jullie hebben toen toch dat glas water aan die en die gegeven. Maar wanneer hebben wij dat gedaan? Je weet het eigenlijk zelf niet meer. Het gaat een beetje vanzelf. Om goed te doen voor de ander. Om goed te spreken van God. Om vrucht te voortbrengen hier in de wereld. Wat geweldig. Als je daarbij betrokken bent. Als je ogen daarvoor open gaan. Als je mag zien. Hé, wacht. Ik moet dat bruiloftskleed hebben. Wordt geweven met de rechtvaardigmakingen van de heiligen. Zo staat het er. Prachtig. Om zo daaraan te denken in je leven. Wat je doet. Hoe je gaat. Niet altijd je eigen belang en je voordeel zoeken. En we hadden het net gezegd, hè, van die boeien, die zwarte boeien van verslaving, ketenen soms ook van de Satan, die zilveren boeien dat het allemaal zo mooi lijkt, en die gouden boeien dat je alles doet voor God, terwijl het toch helemaal fout is, zoals Paulus. Toch helemaal fout is. Mag je echt het lied wel gaan zingen, Heer, wijs mij uw weg. Toch? Wijs mij uw weg. Neem mij bij de hand. Leid mij als een kind. Je wordt zomaar in deze tijd omgetoverd naar een verkeerde leer. Omgetoverd naar valse dingen. Je hart en je geest zijn niet altijd bij God. Daarom. Petrus sliep. Hij werd opgewekt. De boeien vallen af. Hoe zouden de boeien van je afvallen als je geboeid bent? Als je pijn hebt, moeite hebt, boeit, je denkt, hé, ik zit toch vast. Hoe? Ik denk in de eerste plaats om het te belijden. Dat je het zo bent. Dat je daarmee zit. Vertellen. En dan vragen ook naar zijn woord en zijn belofte. Naar Psalm 146. Heren, maak mij los. En God heeft het gedaan, ook onder u. God heeft de boeien verbroken bij verschillende mensen onder u. In verslavingen, in verdriet, in pijn, in moeite. Daarom, dadelijk willen we bidden voor Gulsje, haar zus, haar broer en een kind. Alle drie kanker in Turkije, toch? Ja. En hoe zijn zij? Nou, die horen bij de moslims, dus daar hoeven we niet voor te bidden. Maar dat gaan we wel doen. We gaan dat wel doen. Want God is machtig om moslims christenen te maken. Hij vernieuwt mensen. Dat gaan we doen. Goed? Akkoord? Goed. Dan gaan we niet zeggen het zijn moslims. Dan laat maar zitten. Nee, we gaan voor hen bidden. Daarom, de gemeente was in gebed voor Petrus. God heeft die gebeden verhoord. Vanmorgen nog gezegd, een van de broeders zei, want hij neigt zich het oor. Roepen ze wel? Ja, ik hoor ze roepen. Psalm 116, hij neigt het oor. En zo werden de ketenen verbroken. Doe uw gordel om, bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hen, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En Petrus wist niet of het nou echt was, of een visioen was. Hij kon het eigenlijk niet snappen. Waarom eigenlijk? Hoe zit dat? Is het echt? En toen stond hij buiten, was de engel weg. En plotseling zegt hij, ja, het is echt waar. God heeft zijn engel gezonden om mij te verlossen. En we zeiden net al, Jacobus niet dan? En ik zei toch, hij had toch een belofte? Welke belofte was dat dan? Van Petrus. Nou, Petrus stond toen aan het meer van Genezaret. Johannes 21. Met die visvangst. Hij zei, ik ga vissen. En die nacht vingen ze niets. En er stond iemand aan de oever. En die riep, hebben jullie een klein visje voor? Want ik al even een lunch of een ontbijtje. Nee, we hebben helemaal niks gevangen. We een beetje boos waren. Plotseling hebben ze gezien dat het de Heer Jezus was. Want hij zei, gooi dat net aan de andere kant van het schip. En er waren 153 vissen. Trokken het net aan de kant en toen komt er een gesprek met Petrus. Petrus had dus de Heer Jezus verloochend. Het was helemaal niet zo mooi gegaan met Petrus. En toen heeft de Heer Jezus tegen hem gezegd, heb gij mij lief? En dat ging zo verder tot 3 keer toe. Hoed mijn schapen, hoed mijn lammeren. Dat moest hij gaan doen. Petrus moest voorganger zijn voor de gemeente. Daar, toen en later. Hij is later wel gedood, maar dit moest eerst gebeuren. Hoed mijn schapen, hoed mijn lammeren. He? Dus Petrus had een belofte van Jezus, een woord van Jezus. En waarom is Johannes niet gedood? Nou, dat was ook de vraag op dat moment. Want Johannes, toen had Petrus gevraagd, wat is het met hem? En toen zegt hij, Jezus, nou wat maakt het uit als ik hem laat leven totdat ik terugkom? Maar dat, hij wilde eigenlijk de mond snoeren van Petrus. Maar dan zie je dat Johannes heel lang geleefd heeft. Ook gedood is, maar wel de oudste geworden is van alle apostelen. Ja, Johannes. Het waren zonen van Zebedeus. Zijn broer was dus al gedood met het zwaard. Johannes heeft heel lang geleefd. Petrus wordt uit de gevangenis verlost. Hij gaat de straat op. Hij klopt op de deuren. Waar een biddende gemeente achter is. Wat mooi. Zouden wij dat ook doen? Bij elkaar komen om te bidden. Straks is al gezegd, ja, ik mis echt de gebedskring. He? Om samen de Heer aan te roepen. Het is nodig in deze wereld om te bidden voor de vervolgde kerk. Ja. Voor de zieken, ook al is het de zus van Gultje en de broer van Gultje. Te bidden, o God, wees hen genadig. Maak van hen kinderen van het licht. Want u bent toch ook vanuit moslim christen geworden? Kan me doen ook. Hij is machtig. Hij spreekt en dat is er. Hij gebiedt en dat staat er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. God heeft een plan. Met elk leven. Opdat hij groot wordt. Verheerlijkt wordt. Ook erkend wordt. Wat is het mooi als je mensen tegenkomt die de Heer Jezus erkennen als de zaligmaker. Mooi is dat. Heel veel mensen zeggen, ja, een goed mens. Wel een profeet. Zoiets. Voor mij niet. Voor mij is het te kort. Hij is, en u mag het invullen, hij is mijn zaligmaker. Mooi, hè? En dan ga je van hem houden. En eigenlijk ga je van hem houden, weet je waarom, Jaap? Omdat hij eerst van ons gehouden heeft. Ja. Hij heeft ons eerst lief gehad. Toen zijn wij van hem gaan houden. Zo is God. Geboeid. Nu verlost. De boeien waren eraf. Petrus gaat naar het huis van Maria. Dat is ook van Marcus wordt erbij genoemd. En hij klopt op de deur. Klopt op de deur. De meisje die verschrikt. Die daar Rodé, die daar aan de deur komt. En die gaat dan binnen naar die hele gezelschap wat in gebed is. Petrus staat aan de deur. Ze zegt, nou dat kan niet. Je hebt zijn visioen of zijn engel gezien. Dat kan niet. Die zit geklonken, vastgeklonken. Dat kan niet. Bij God zijn alle dingen mogelijk.
Amen.
Ja, toch. Ja. En dan Petrus blijft maar kloppen. Nou, dat is ook een les voor ons. Dat heeft de oude prediker ons ook geleerd. Je hebt gebeden. Nog een keer gebeden. Ik denk, zou de Heer mij wel horen? Maar de aanhouder, zijn oud spreekwoord, de aanhouder wint.
Ja.
Blijf kloppen. En hij zal je rust geven in je ziel. Hij zal je meenemen in zijn plan. Hij heeft ons geroepen, opdat we in hem zullen geloven. Daarom, zijn belofte is belangrijk. Ik vind wel de laatste tijd, ook vind ik ook zo mooi met de, denk ik ook na over de doop en andere dingen, dat ik denk, die belofte van God is zo belangrijk. Zo belangrijk. Meer belangrijker als dat ik denk, oh wat heb ik veel voor God gedaan. Of dat. Nee, zijn belofte is belangrijk. En zijn belofte komt altijd uit. We denken, nou er komt helemaal niets van terecht. Van de belofte van Abraham, Isaac en Jacob, dat de Messias geboren zou worden. Nou, daar zou Herodes wel een stokje voor steken. Daar heb ook de Amalekiet Haman op het pure feest is daar voor de Joden gekomen. Hebben alle Joden uit willen roeien. De farao heeft alle kinderen willen vermoorden. Maar God is doorgegaan door al die verdrukkingen heen. Amen. Overwint hij altijd. Amen. En ik hoop ook in uw leven. Geef je geboeid, al ben je geboeid, je geboeide handen aan hem. En ik weet zeker, als je daarom vraagt, hij zal die boeien doorbreken.
Amen.
Hij geeft zoveel power en kracht. Wat gebeurt er? Als je geboeid was en je boeien zijn doorbroken. Je komt één tot rust. Alle spanningen vallen van je af. Je geeft al die spanningen aan God, die dat allemaal kan dragen op het kruis. En je krijgt liefde in je hart voor je medemens, voor de Heer Jezus. En je bent een biddend persoon geworden. We mogen het ook weten van ons die hele ernstige dingen meegemaakt hebben in onze kerk. De moordenaar vergeven. We weten van Jane het Jappen kan vergeven. Vergeven. Hè? Zo mogen we ook Pol Pot vergeven. Hè? Al dat soort dingen die u meegemaakt hebt. Want anders blijft het maar vastzitten. En dan blijf je maar in de boosheid en de ellende zitten. Wat geweldig dat u de boeien verlost. Verbreekt. Welk ook. Gouden, zilveren of zwarte boeien. Heere, doe het. Voor mij, voor u. En ook in de toekomst. Gedenk onze kinderen, Heer. Er moet ook vaak de boeien nog verbroken worden. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
We gaan samen hiervan zingen. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 189. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Dus het is ook een geloofslied. Hè? Zing het mee met uw hele hart. Misschien kunnen we het staande doen.
Borgen.
Zullen we samen de Heer bidden en danken. En dan bidden we voor